We zijn inmiddels gekomen, of we moeten beginnen vanavond, in vers 8. De vorige studie hebben we de eerste 7 versen overdacht van dit visioen in hoofdstuk 8, die uiteindelijk heel gemakkelijk te volgen is, omdat we uiteindelijk bij de uitleg die Daniël ook krijgt van de engel Gabriël, heel duidelijk zien waar die ram voor staat. In vers 20 hebben we de nadrukkelijk uitleg dat de ram die gij gezien hebt, met de twee horens, doelt op de koningen der Meden en Perzen. Dus met andere woorden, wat Daniël ziet, die ram die daar staat aan de rivier de Ulai, die rondom zich heen gestoten had naar het westen, het noorden en het zuiden, tegen wie niemand kon stand houden en wie niemand kon er uit zijn macht gered worden, dat dit uiteindelijk het koninkrijk is van de Meden en de Perzen, dat ook Babylonië zal veroveren. Wat we ook trouwens gezien hebben, de laatste avond van het Babylonische Rijk in Daniël hoofdstuk 5, wanneer dat handschrift op de muur verschijnt. Ja. Dus dat wordt hier eigenlijk aan Daniël al aangekondigd, een heel aantal jaren voordat die bewuste avond van Daniël hoofdstuk 5 zich afspeelt. Nu, hoewel dat die nieuwe wereldmacht niet te stuiten is, uitbreiding neemt langs alle kanten, zien we toch dat uiteindelijk aan die grootmacht ook een einde komt. En wel uit heel onverwachte hoek, want in vers 5 hebben we gezien dat er vanuit het westen, uit tegenovergestelde richting, een heidebok komt, met een enorme snelheid, genakt geen grond. Met een enorme snelheid stormt hij af, grimmig, op de ram. En hij heeft slechts één horen, en hij is veel kleiner dan die ram, en toch slaagt hij erin om die ram omver te stoten. En we vinden in vers 7, ik zag dat hij tot vlak bij de ram kwam, verbitterd stiet hij de ram, brak zijn beide horens, en er was geen kracht in de ram om tegen hem stand te houden. En hij wierp hem ter aarde en vertrad hem, en er was niemand die de ram uit zijn macht redde. En ook daar vinden we heel nadrukkelijk dat het in de uitlegging duidelijk wordt wie of voor welk rijk deze heitebok staat. Dat vinden we in vers 21, en de harige heitebok slaat op de koning van Griekenland, en de grote horen die tussen zijn ogen stond, dat is de eerste koning. Nu, het is ook niet moeilijk om te weten wie die koning is. Uiteindelijk in de geschiedenis, dat is Alexander de Grote, die op heel korte tijd een groot stuk van de wereld heeft veroverd, een heel machtig rijk heeft opgebouwd, en enkele jaren, en op zeer jonge leeftijd, op 33-jarige leeftijd, ineens gestorven is. Tot op dit moment is het visioen eigenlijk klaar, helder, duidelijk. Maar dan begint het wat onduidelijker te worden. Althans, we vinden niet meer verder dat er verduidelijking gegeven wordt over wie bijvoorbeeld die vier koninkrijken zijn die er hoe dan ook achterna komen, over die ene hoorn. Dus de directe informatie, de directe identificatie van die koninkrijken stopt eigenlijk, heel nadrukkelijk ook in de uitleg, na het opkomen van het Griekse Rijk met Alexander de Grote. Nu, in vers 8 lezen we, dus de heitebok, dat is nog altijd Alexander de Grote, nu maakte zich bovenmate groot, maar toen hij machtig werd, dus op het toppunt van zijn macht, brak de hoorn af. En vier opvallende horens rezen in diens plaats op naar de vier windstreken des hemels. Heel veel uitleggers zijn hier geneigd om natuurlijk de geschiedenis verder in dit gedeelte te lezen en verklaren dat deze vier horens staan voor de vier delen in de welke het grote wereldrijk van Alexander de Grote uiteindelijk verdeeld werd. Persoonlijk heb ik dat, hebben we de vorige keer ook al gezegd, niet zoveel vrijmoedigheid of geen vrijmoedigheid om het ook verder in die richting uit te werken. Omdat je heel veel hier moet inlezen die er eigenlijk niet staat. En dat je er plotseling een verandering vindt, want de eerste twee dieren, die opeenvolging van die twee wereldrijken die staan te komen, Medisch-Persische Rijk en vervolgens het Grieks-Macedonisch Rijk, dat is heel duidelijk, heel gemakkelijk te achterhalen hoe dat in elkaar zit en dat klopt ook met de geschiedenis. Maar wat er nu volgt, ja, strookt eigenlijk niet echt met de geschiedenis. Inderdaad, uiteindelijk zijn er vier rijken ontstaan uit het rijk van Alexander de Grote, maar dat is niet meteen gebeurd. Daar is een hele periode over gegaan, meer dan 20 jaar, want uiteindelijk bestond dat koninkrijk van Alexander de Grote uit 28 provincies. Eigenlijk noemde dat satrapen, maar dat kan je vergelijken met provincies, die allemaal bestuurd werden. Dus in wezen was dat rijk één, maar ik kan me wel voorstellen dat de macht normaal gezien moest verder blijven bij Alexander zijn familie. Hij had zijn vrouw die zwanger was, die een zoon verwachtte. Dat wisten ze toen nog niet, natuurlijk niet, maar het was een zoon. En hij had ook nog een zoon die ja, een beetje betwist werd of dat wel een echte zoon van hem was. Maar uiteindelijk ontstond er onder de machtigen in zijn rijk strijd. En ook onderlinge strijd tussen die 28 provincies. Het kwam erop neer dat de macht van de familie van Alexander steeds verminderde, tot zelfs zijn vrouw met het kind gedood werd. En uiteindelijk, na meer dan 20 jaar, na de dood van Alexander de Grote, dan pas het rijk eigenlijk in vier grote brokken verdeeld werd onder die vier generaals. Maar ook dan is er ook nog strijd. En uiteindelijk, als het puntje bij paaltje komt, als je de verschillende uitleggers ook bekijkt, de identiteit van die vier rijken, dan is men het niet algemeen over eens. Wat ook op zich al aangeeft dat dat helemaal niet zo duidelijk is, en dat je toch wel een aantal zaken moet aannemen voordat je die stap zet. Terwijl dat de schrift, zo geloof ik toch, niet direct daartoe aanleiding heeft. En mijn eerste bezwaar waarom ik er problemen mee heb, is dat we lezen een geen duidelijke omschrijving in vers 8, want er staat dat de grote hoorn afgebroken wordt, dat er vier opvallende horens rezen in zijn plaats. Ja, goedenavond Marleen. Naar de vier windstreken des hemels. Naar de vier windstreken des hemels, dat is een poëtische aanduiding, dat is geen nadrukkelijke omschrijving. Die omschrijving gaan we ook tegenkomen, kijk maar eens, in Daniël hoofdstuk 11. Waarin wat dieper op die gebeurtenissen zal ingegaan worden. Daniël 11, vers 4. Maar misschien moeten we lezen vanaf het begin. Dan ga je direct zien dat het spreekt over Griekenland en de geschiedenis die erop volgt. 11 vers 1 voor het verband. Ik echter, ik stond in het eerste jaar van Darius de Meder, hem tot een helper en toevlucht. Nu dan, ik zal u de waarheid bekendmaken, zie nog drie koningen zullen in Perzië opstaan. En de vierde zal grotere rijkdom bezitten dan alle anderen. En als hij sterk geworden is door zijn rijkdom, zal hij alles in beweging brengen tegen het koninkrijk van Griekenland. Daar heb je ze. En er zal een heldhaftige koning opstaan, die met grote heerschappij zal regeren en doen zal wat hem goed denkt. Dat is dan Alexander de Grote. Maar nauwelijks is hij opgestaan, of zijn koninkrijk zal verbroken worden en verdeeld naar de vier windstreken des hemels, doch niet aan zijn nakomelingen, en zonder de macht waarmee hij heerste, want zijn koninkrijk zal uiteengerukt worden en aan anderen dan deze komen. Dus wat vind je dat een zeer algemene omschrijving is? De vier windstreken des hemels staat eigenlijk voor de gehele wereld. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen, nadat Alexander gestorven is, valt zijn koninkrijk uiteen. Ja, zo zou je het kunnen omschrijven. Diezelfde uitdrukking vind je ook in Jeremia. Kijk maar eens, in Jeremia 49. Vers 36. En ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels, en ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk zal zijn waar niet verdreven van Elam komen zullen. Waar niet verdrevenen van Elam komen zullen. Dus wat vind je? Dat is gewoon verstrooiing wordt, hè, dat er een verstrooiing komt, waardoor de mensen eigenlijk rondgezaaid worden over de ganse aarde. Maar er zijn geen vier groepen die in vier specifieke windrichtingen gaan, om het zo te zeggen. Want uiteindelijk, zij die nadrukkelijk menen dat het koninkrijk hier in vier stukken uiteenvalt, in vier richtingen, hè, van de hemel, ja, dan moeten ze het ook letterlijk nemen dat dat koninkrijk wel degelijk verdeeld wordt in een noordelijk koninkrijk, een zuidelijk koninkrijk, een oostelijk koninkrijk en een westelijk koninkrijk. Maar als je het kaartje bekijkt, ik heb er een paar afgedrukt, dan ga je zien, ja, zeker eentje?
Doppel.
Ik kan niet voor iedereen, maar misschien maar met twee kijken. Gedrukt. Tonen. Ik heb nog een tje. Dan zie je hier onderaan die wereldrekenen, of die rekenenkleuren aangeduid. En het zijn de eerste vier. Dat zou het, dus het, zo legt men het ook uit, dat het vier koninkrijken zijn. Het rijk van Cassandros of Cassander. Het rijk van Lysimachos, het rijk van Ptolemaïs en het rijk van Seleukos. En die vier kleuren, het groene, is dat van Cassander, of Cassandros, is, zie je hier bovenaan liggen. Dan ernaast dat beige, dat van Lysimachos. Dan het blauwe, eronder, van Ptolemaïs. En dan het grootste stuk, heel het grootste stuk in het ja, olijfgroen bijna moet ik zeggen. Aan de rechterzijde is het rijk van Seleuk of van de Seleuciden, zoals het ook genoemd wordt. Maar ik kan moeilijk zeggen dat het rijk letterlijk mooi in de vier richtingen ligt, van noorden, zuiden, oosten, westen. Absoluut niet. Dus als je zegt van het moet letterlijk, het is letterlijk zo dat het in vier stukken uiteenvalt, in de vier windrichtingen van de hemel, ja, dan moet het ook correct zijn. En dan moet je niet dat zomaar naast je neerleggen. En dan merk je dat de uitleggers daar dan ook niet echt consequent in zijn. En het, dat eigenlijk ja, niet bij stilstaan. Maar gewoon de geschiedenis graag teruglezen in wat hier gebeurt. Nu, persoonlijk geloof ik daar niet zo in. En als je kijkt naar de uitlegging ook ervan, die op dit vers gegeven wordt, dan lezen we in onze vertaling in vers 22. En dat die afbrak, dus dat is die hoorn, Alexander, en er vier in zijn plaats kwamen te staan, vier koninkrijken zullen uit het volk ontstaan, doch zonder zijn kracht, zegt onze vertaling. Maar als je de tekst neemt en heel letterlijk vertaalt, dan staat er dit, en dat die afbrak, en de vier die in de plaats kwamen, vier koninkrijken zullen uit een natie opstaan. Dan blijkt uiteindelijk dat dat niet vanzelfsprekend is om uit die tekst af te leiden dat die vier koninkrijken zomaar ontstaan uit dat ene grote koninkrijk van Alexander de Grote. Dus de meeste vertalingen, zoals ook onze NBG-vertaling, vertaalt in die mate dat zij natuurlijk overleunen naar het feit dat de vertalers toch aannemen dat dat koninkrijk in vier delen verdeeld is. Dat is nu iets dat je ook voor jezelf moet leren aanvaarden, dat vertalers uitleggen naar de manier waarop dat zij het begrijpen. Dat gaan we straks nog bij een andere vers ook zien. Dus hun inzicht bepaalt ook grotendeels hoe zij dit vertalen. Dus het is helemaal niet zo duidelijk als ons vers meent aan te geven. Dus we kunnen uit dat vers eigenlijk nu niet opmaken of dat die vier koninkrijken elkander opvolgen, of ontstaan ze tegelijkertijd. Dat kun je gewoonweg uit de tekst absoluut niet afleiden. Vier koninkrijken zullen uit één natie ontstaan, wordt er gezegd. Maar er wordt niets bijgezegd. Dus, uiteindelijk, uit welk rijk dat die kleine hoorn opstaat, is niet zo duidelijk. Ja, voor de uitleggers die al weten waar ze naartoe gaan, is het wel duidelijk. Zij geloven natuurlijk dat die kleine hoorn opstaat uit één van die vier Griekse koninkrijken, hè, die ontstaan zijn uit dat ene grote koninkrijk. En dan is die kleine hoorn voor hen natuurlijk Antiochus Epiphanes, een man die ervoor verantwoordelijk is dat het heiligdom ontheiligd werd en er heel wat droevige dingen gebeurden in het beloofde land. En de wet werd ook grotendeels afgeschaft. Hij verplichtte de Joden van varkensvlees te eten. Ze mochten de Sabbat niet meer houden en dergelijke meer. Dus men ziet in deze kleine hoorn, zeg maar, die koning Antiochus Epiphanes. Maar men heeft dan toe en zegt men dan er toch bij, ja, die Antiochus Epiphanes is de eerste waar deze kleine hoorn naartoe verwijst. Maar uiteindelijk verwijst hij naar een koning in de eindtijd. Want nadrukkelijk wordt er gezegd dat het visioen spreekt over de eindtijd. Ja, over de laatste dagen. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat er inderdaad zaken van die Antiochus Epiphanes terug te vinden zijn in die omschrijving hier van die kleine hoorn. Maar persoonlijk ben ik van overtuiging dat de ware toedracht van dit visioen verwijst naar de eindtijd. Ja. Hoeveel mensen, laten we het vergelijken gewoon met het boek De Openbaring, hoeveel mensen hebben uiteindelijk in de grote hoer niet enig het pausdom gezien van Rome in de loop der geschiedenis? Of zien in zelfs Hitler een antichrist, of een figuur die lijkt op de antichrist? Dus met andere woorden, door de geschiedenis heen hebben mensen altijd in bepaalde figuren die in de Bijbel geschetst worden, iemand herkent, bepaalde karaktertrekken herkent. Ja? Maar het betekent niet, omdat iemand bepaalde trekjes vertoont, dat hij daarom automatisch de invulling is van, in dit geval, dit visioen. Dus ik denk dat de meeste uitleggers eigenlijk veel te ver gaan en veel te veel in de tekst willen lezen. Eigenlijk een beetje aan overinterpretatie doen. Ja. Dus persoonlijk ben ik daar niet zo voor te vinden. Ik geloof dat we hier een grote sprong maken van Alexander meteen naar de laatste koning. Want er zit hier ook een opmerkelijke omschrijving in. Ik weet niet of het u opgevallen is. Dus als je leest in vers 22, en dat die afbrak, en er vier in zijn plaats kwamen te staan vier koninkrijken, zullen uit het volk ontstaan, doch zonder zijn kracht. Vers 23, en in het laatst van hun koningschap. Wiens koningschap is dit dan? Dat vinden de uitleggers ook moeilijk om uit te leggen. Maar, als we hier dan een beeld krijgen van dat er inderdaad gesproken wordt, het rijk van Alexander de Grote is uiteengevallen, er ontstaan vier koninkrijken, in de zin van vier zoals we het al gezien hebben in het beeld van Nebukadnezar, en gezien hebben in die vier dieren, die eigenlijk een omschrijving zijn voor de wereldrijken, zal er plotseling een laatste koning opstaan uit die opeenvolging van wereldrijken. En die laatste koning is die koning die zal geoordeeld worden. En dan komt het einde en vervolgens het koninkrijk van God. Persoonlijk zie ik het veel eer in die richting. Dus die vier is een algemene omschrijving voor de koninkrijken van deze wereld. We gaan eigenlijk over dat in dat visioen gezien wordt enerzijds een gedetailleerde uitleg over twee koninkrijken die elkaar opvolgen. Ja, waarom? Omdat die twee koninkrijken enorm belangrijk zijn voor de toekomst van het volk Israël. Want het is onder de Meden en de Persen dat het volk Israël zal terugkeren naar het beloofde land. Ja. En mede door het toedoen van dat Griekse koninkrijk, zal er uiteindelijk een hele moeilijke periode aanbreken later onder het volk Israël. Waar inderdaad symptomen van hier terug te vinden zijn, en waar het boek eigenlijk ook de mensen wel voor wapenen. Maar uiteindelijk wijst die crisis in zijn volheid naar de laatste crisis die zal plaatsgrijpen voordat het koninkrijk van God komt. Want zo eindigt het visioen in Daniël hoofdstuk 2, hebben we gezien. En zo eindigt ook het visioen in Daniël hoofdstuk 7, hebben we gezien. Dat het koninkrijk van God in de plaats komt voor de koninkrijken van deze wereld. Dus voor mezelf geloof ik dat die vier koninkrijken symbool staan, zeg maar, voor de koninkrijken van de wereld, die nog gevonden zullen worden tussen dat grote koninkrijk van Alexander en die laatste koning, die uiteindelijk zal voortkomen uit die vier koninkrijken, zeg maar, die dan geoordeeld zal worden. Zo zie ik het persoonlijk. Maar goed, dat is elk vrij om daarover na te denken en de dingen te zien zoals hij het wil. Maar ik denk dat dat een meer logische verklaring is om dan alles hier in te lezen. Want dan merk je bij elke uitlegger dat de nadruk zo sterk ligt op wat er in het verleden in de geschiedenis van Israël gebeurd is. Hè. Dat is wat je beschreven vindt in het boek De Maccabeeën, heb ik de vorige keer gezegd, Maccabeeën 1 en 2. Dat er uiteindelijk bijna niet meer gesproken wordt over de toekomst, of zeer vaag. Maar alles ligt eigenlijk op de vervulling die al gebeurd is. Terwijl nadrukkelijk aan Daniël gezegd wordt dat de inhoud van het visioen wijst naar het einde. En daarom is het ook gesloten. Visioen wordt nadrukkelijk gezegd in vers 26 en het gezicht van de avonden en de morgens waarvan gesproken werd, dat is waarheid. Hij nu houdt het gezicht verborgen, want het ziet op een verre toekomst. Dus het wordt gesloten, dat visioen. Uiteindelijk betekent dat dat de betekenis, de ware toedracht van dit visioen niet volledig tot zijn recht komt dan wanneer dat die laatste periode aanbreekt. Dan pas wordt de vervulling ervan echt gezien. En wordt de betekenis er echt ook voor van duidelijk. Ja. Dat betekent heel concreet dat nu voor ons, die leven in het laatst der dagen, de ware toedracht van dit visioen begrepen kan worden. Want het wordt ons verder uitgelegd in het boek. Inderdaad, het boek de Openbaring van Jezus Christus. Ja. Dus, geloven algemeen, hoop ik toch ook voor u, dat is mijn overtuiging, dat het profetische woord in de schrift een steeds verdere ontvouwing is. Dat God in beginsel zaken is beginnen te openbaren, latere profeten zaken verder hebben verduidelijk, meer hebben uitgewerkt, zodat het profetische woord eigenlijk steeds verder progressief ontvouwt. Ik vergelijk het met organische groei. Als je een zaadbol hebt, ja, of een tulpenbol bijvoorbeeld, dan zit alles wat van die tulpenbol uiteindelijk een tulp maakt, al vervat in die tulpenbol. Maar dat zie je in beginsel niet van. Het zit allemaal in die bol vervat. Maar geleidelijk aan zie je dat hij groeit en groeit en groeit en komt eigenlijk volledig tot ontvouwing het potentieel dat er in die tulpenbol zat. En zo geloof ik ook is de profetische openbaring in de schrift organisch in die zin dat het zich zo ontplooit en verder ontvouwt aan ons allen en verduidelijkt wordt en er meer detail getoond wordt. Dat zie je trouwens ook wel in die visioenen die hier elkaar opvouwen, dat er ons meer en meer bepaalde zaken aangezegd worden die een aanvulling zijn op wat voorheen al gezegd is. Want hetgeen we geleerd hebben in Daniël 7 over die kleine hoorn, dat kunnen we hier perfect naast leggen wat hier nu wordt gezegd. Ja. En later, een hoofdstuk, we hebben er al uit gelezen, hoofdstuk 11 en 12, gaan we nog extra informatie krijgen. Dus voor de ware toedracht in het Nieuwe Testament van dit visioen ga je nog even moeten wachten. Gaan we wachten totdat we alle elementen hebben, al aan het einde van het boek Daniël zijn, 11, 12. En dan gaan we zien naar het Nieuwe Testament. Want nu zou het eigenlijk te moeilijk worden om nu al door te trekken. Omdat veel van die elementen van Daniël 7, Daniël 8, Daniël 11 eigenlijk samengenomen worden en ons dan in een nieuw beeld voorgesteld worden. Net zoals we dat gezien hebben met dat beeld van die vier dieren en we het grote beest gezien hebben in het boek De Openbaring. En dat ene beest had al die kenmerken van die vier dieren, herinner je dat nog? Dus hetzelfde ga je hebben met het beeld hier van die kleine hoorn, die uiteindelijk de antichrist is. Ja, die uiteindelijk de antichrist is. Datzelfde beeld ga je hebben over die antichrist in het Nieuwe Testament, dat die zaken samengebracht worden. Ja, zowel in het boek De Openbaring als een gedeelte wat je al kent, dat we terug gaan opnieuw lezen, 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, als 1 Johannes hoofdstuk 2. Ja, waar er ook over de antichrist gesproken wordt, dan gaan we zien dat die elementen terugkomen. Dus over de details gaan we pas later eigenlijk de algemene invulling zien. Ik hoop dat je toch nog een beetje geduld hebt om te wachten. Maar laten we eerst zien wat we ervan uiteindelijk kunnen begrijpen hier. Dus, in elk geval weten we dat er een laatste koning zal opstaan. En dat is die kleine hoorn. Ja? Vers 9, uit één daarvan, die vier koninkrijken, ja. Uiteindelijk is het ook hetzelfde in Daniël 2. Herinnert u dat grote gouden beeld? Het grote gouden beeld, het grote beeld met een gouden hoofd. Dan een zilveren borststuk. Dan had je die lendenen van koper en die ijzeren benen. Als je nu dat koninkrijk, of die vier koninkrijken een naam heeft, dan konden we in het begin met zekerheid zeggen, het gouden hoofd was Babylon. Nu kan je wel met zekerheid zeggen dat dat zilveren stuk, wie zou dat zijn? De Meder en de Perzen. En we kunnen ook al zeggen, de Grieken. Maar dan blijft dat vierde rijk ongekend. Ja, hetzelfde kan je zeggen voor die vier dieren die we gezien hebben in Daniël hoofdstuk 7. Je kan die eerste drie identificeren, maar dat vierde dier waar het eigenlijk over had, dat angstwekkender was en overweldigender was dan al die andere dieren, dat kan je niet identificeren. Maar uit dat vierde rijk staat die kleine hoorn op, uiteindelijk. En nu hebben we hetzelfde eigenlijk, we komen weer bij vier rijken terecht, en uit één van de vier, een vierde rijk, ontstaat die kleine hoorn terug. Dus je krijgt iedere keer dat beeld terug, geloof ik. Zowel in Daniël 2, Daniël 7 als Daniël hoofdstuk 8. Even terzijde. Dus we lezen ervan in vers 9 en uit één daarvan kwam weer een hoorn voort, die klein begon, maar die zeer groot werd, tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sieraad. Sommige vertalingen hebben het sieraad, heet die? Bij ons staat er sieraadland zeker?
Ja.
Maar de lans, dat schuin gedrukt waarschijnlijk. Ja, dus dat betekent dat er staat in de grondtekst sieraad, maar de Statenvertaling verklaart het automatisch als het sieraadland, en dat is dan
Israël.
Ja. Maar eigenlijk staat er sieraad, en dat kan even hoe Jeruzalem zijn. Ja, maar ik denk persoonlijk, ik geef de voorkeur aan Jeruzalem, omdat we straks gaan spreken over het heiligdom. En Jeruzalem en het heiligdom, dat vaak één bewoording is. Hè? Het Oude Testament of Gods heilige berg, Sion, dat is éénzelfde bewoording. Ja, Serge?
Kun je dat niet afleiden, als je dat geografisch bekijkt, wat het alweer de koninkrijk is? Want hij verricht zich tegen die drie anderen. Dus je hebt hier het zuiden, het oosten, het sieraad, gaat dan in, en je dan die logica volgt, het zuiden in Egypte, het oosten daar, het zee laat hier, dan zal het uit het noorden zijn dat je bereikt.
Je kunt identificeren van waar dat komt.
Maar,
ik kreeg maar twee windrichtingen.
Twee en een derde, hè? Het sieraad.
Ja, maar je moet toch moeten weten als je vanuit welke richting dat je komt. Hè? Of je moet naar het westen of moet komen van het noorden. Dat toch het respectievelijk het sieraad in het noorden liggen of in het westen. Of was ik het verkeerd?
Hij verricht zich tegen die andere.
Ja.
Dus hij kan niet vandaar komen. Hij is tegen hem aan het optreden. Dus hij is tegen het oosten. Dus hij is vorige, zal zijn die vier windstreken. Dus uit het oosten gaat hem zich verheffen, tegen het zuiden gaat hem zich verheffen en het sieraad staat. Het is maar een rare conclusie. Dus
ja, maar zou het uiteindelijk niet willen zeggen, als je nu vergelijkt bijvoorbeeld met vers 4. Hè? Ik zag de ram stoten naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden. Hij komt in zijn geval uit het oosten. Hij komt uit de oostelijke richting. En hij strekt zijn heet natuurlijk naar die andere drie richtingen. Maar zou het hier niet gewoon willen zeggen dat hij hier zich richt naar het zuiden en het oosten, maar voornamelijk gefocust is
op het Sieraad?
En moeten we daar dan meer achter zoeken? Ik denk het niet persoonlijk. Ik denk dat gewoon de nadruk gelegd wordt van kijk, hij gaat zich focussen op Jeruzalem. Ja? Het Sieraad. En meer bepaald gaan we zien het heiligdom. Ja, zijn grootheid reikte tot aan het Heer des hemels, en hij deed er van het Heer namelijk van de sterren ter aarde vallen en vertrapte ze. Nu gaat het moeilijker worden. Vers 10 valt nog mee, maar vers 11 en vers 12 worden de moeilijkste beschouwd als de moeilijkste van het ganse boek Daniël. Dus het is niet zo simpel vanavond, maar goed, dan mogen we ons absoluut niet afschrikken. Dus we zien dat hij ook, deze kleine hoor, zich groot maakt. Maar zijn grootheid, die reikt verder dan de grootheid van die andere vorsten die al genoemd zijn. Want we hebben gezien dat de koning van de Meden en de Perzen zich ook groot maakte. Dat de koning van het Griekse koninkrijk, van de bok, zich ook groot maakte. Maar hier wordt er gezegd dat zijn grootheid reikt tot aan het Heer des hemels. Wat betekent dat in de meest letterlijke zin, het Heer des hemels? Het is een visioen, hè? Dus mensen, het is beeldspraak, hè? Letterlijk, wat is het Heer des hemels? In de meest directe zin. Sterren, hé. Sterren, hé. Ja. Dat is het Heer des hemels. Ja, de sterren hemel. De sterren aan de hemel. Ja. Maar het Heer des hemels heeft ook een verdere betekenis. Wie wordt er ook het Heer des hemels genoemd? De? Engelen. Engelen worden ook het Heer des hemels genoemd. Ja. Dat natuurlijk om onderscheid te maken tussen aarde en wat hemels is. Dus wat zien we? Dat deze koning zich verheft, niet alleen tegen de machten van deze wereld, maar dat hij zich ook gaat verheffen tegen de hemelse machten. En dat vinden we nadrukkelijk, en hij deed er van het Heer, namelijk van de sterren, zie je dat? Dat het oorspronkelijk met sterren verbonden wordt. Hij deed er van de sterren ter aarde vallen en vertrapte ze. Nu, dat het hier niet om letterlijke sterren gaat, die gaan op de aarde vallen, die zal vertrappen, dat denk ik is voor iedereen duidelijk. Maar waar zal het dan wel over gaan? Wel, een kleine verduidelijking vinden we als we doorlezen in hoofdstuk 12. Daniël hoofdstuk 12. Dan wordt er gesproken over verstandigen. Ik hoop dat we dat bijzien. Uiteindelijk. En vers 3. Daniël 12, vers 3. En de verstandigen die zullen stralen als de glans van het uitspansel. En die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos. Ja. Dus daar wordt gezegd van dat de getrouwen, de rechtvaardigen onder Gods volk, die anderen tot gerechtigheid hebben gebracht, wat dat betekent, zullen we later wel zien, het is heel mooi dat hier staat, maar dat zij gezien worden als
sterren.
Gezien als de schitterende pracht aan het uitspansen. Ja? Natuurlijk, wij zien daar niks meer van. Onze hemel, sterrenhemel, is vervuild door de lichtvervuiling. En dat straalt niet meer zo. Maar als je in een land komt aan de andere kant van de wereld, waar er niet zoveel licht is als in België, dan gaat er werkelijk een stralende kracht uit van de hemel, s'avonds. Dus dat betekent, Mario 12 vers 3 en 4. Dat betekent, Daniël 12 vers 3 en 4. Dat betekent dus, dat deze die hier de verstandigen worden genoemd wordt, stralen als de sterren aan de hemel. Dat is trouwens iets dat je ook moet kennen. Maar wij worden ook zo genoemd, het christenen. Nog nooit gelezen in de Filippenzenbrief? Ik denk je ligt al snoeken. Maar eens kijken in de Filippenzenbrief. Filippenzenbrief hoofdstuk 2. Vers 14 voor het verband. Doet alles zonder mopperen en tegenspreken, omdat je onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten of lichtdragers, sterren. Ja? Wat vind je er nog terug, dat gelovigen gezien worden als sterren? Opnieuw bleef het stil. Openbaring hoofdstuk 1. Vers 19 wordt er gezegd tegen Johannes, schrijf dan wat u hebt gezien. Hoofdstuk 1, vers 19. Als ik erop ga, moet je een schreeuw geven. Schrijf dan wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal gebeuren. De verborgenheid van de sterren die u hebt gezien op mijn rechterhand. Dus er werd een ster gezien op zijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaars. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. De zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten. Dus hier worden de zeven sterren ook geassocieerd met de gelovigen. Ja. Er wordt hier engelen genoemd. En de gemeenten worden genoemd in één adem. En dat is ook de gedachte, geloof ik, die we moeten vasthouden in Daniël hoofdstuk 8. Want daar vinden we ook, en we gaan het later zien in het boek, dat de getrouwen, of beter gezegd het overblijfsel van het Gods volk, nauw verbonden is met de hemelse machten. We hadden dat trouwens ook al gezien, eigenlijk, in Daniël hoofdstuk 7. De verbintenis tussen de zoon des mensen en de heilige van de Allerhoogste. Hier zie je uiteindelijk dat Gabriël, degene is, die zal uitleggen aan Daniël wat er gebeurt. En die verbintenis tussen engelen en de getrouwen hier, Daniël, in het boek, dat wordt steeds duidelijker met elkaar gezien. Trouwens, de engel Michaël, de aartsengel Michaël, wordt algemeen gezien als de beschermengel van Gods volk. Zo wordt die uitgelegd. Ja? Dat is ook een beetje de gedachtegang van wat we vinden in Openbaring hoofdstuk 1. Schrijf aan de engel van de gemeente, toont eigenlijk de nauwe verbintenis tussen de gemeenten en de engelen. Ja? Met andere woorden, de toestand op aarde is altijd een weerspiegeling van een hemelse situatie. Dat is gewoon zo. Ja? Dus er is een nauw verband. Dus wanneer dat hier die kleine hoorn uiteindelijk de getrouwen hier zal aanvallen, dan valt hij eigenlijk ook tegelijkertijd de hemelse machten aan en valt hij eigenlijk ook God aan. Die vereenzelvigt zich, de hemelse machten, de Heere God, vereenzelvigt zich met de zijnen. Dat is toch ook wat hij vindt, wat de Heer Jezus doet. Saul hem vervolgt, de gemeente vervolgt, zegt hij toch, wanneer hij zich openbaart. Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Dus er is een verbintenis tussen de hemel, de hemelse machten en Gods volk, de zijnen. Dus wanneer dat deze zij aangevallen, worden ook de sterren van de hemel aangevallen. Worden ook de hemelse machten eigenlijk aangevallen. Ja? Dat hij in staat is om er van die sterren ter aarde te werpen, dat wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. Persoonlijk geloof ik dat het hier gaat om het feit van, kijk, Gods volk wordt vervolgd. En wat we gaan zien in de latere hoofdstukken is, dat de getrouwen stand houden, volharden. Sommigen worden ervan omgebracht, maar zij volharden. Maar er zijn er die letterlijk afvallig worden. En die de zijde gaan kiezen van die kleine hoorn. En die samen met die kleine hoorn gaan samenwerken. En die eigenlijk een beproeving gaan vormen voor de getrouwen. Maar ze gaan proberen om die getrouwen ook afvallig te maken. Ja. Sommigen zien hier heel bepalend dat dat geestelijke leiders zijn onder Gods volk. Die afvallig gemaakt worden. Die vallen. Ja. Als je maar de gedachte begrijpt. Het gaat er nu niet definitief over, zijn dat nu geestelijke leiders of niet. Je ziet gewoon dat de kleine macht geeft, de kleine hoorn macht geeft om hen die tot Gods volk behoren, beleidend, en daar zitten getrouwen in, en daar zitten naambeleiders in, om de zij die uiteindelijk deel uitmaken van dat getuigenis, maar niet werkelijk bij Gods volk behoren, om die afvallig te maken. Ja. Dat is wat hij hier ziet. Dat is toch trouwens ook wat de Satan ook in geslaagd is, bij zelfs de discipelen. Judas is toch ook afvallig geworden? Dus dat beeld mag u niet verwonderlijk in de oren klinken. Het is iets wat dat je regelmatig ook terugvindt. Later ga je dat nog duidelijker zien. Dus hij is in staat, hij verheft zich eigenlijk tegen de hemel. Dus hij verhoogt zich niet alleen boven andere volken, maar hij strekt zich eigenlijk uit tegen God. En hij verzet zich, we hebben al gezien dat hij zich richt naar het sieraad, maar dat hij zich richt naar het Heer, naar de sterren, en ze vallen ter aarde en hij vertrapt ze. Vers 11. Zelfs tegen de vorst van het Heer maakt hij zich groot. Dus zie je, die twee zijn met elkaar verbonden. Hij durft het zelfs aan om zich te verhogen tegenover God. Later gaan we zien wat er eigenlijk specifiek gebeurt. Dat betekent niet dat hij zichzelf letterlijk aan God gelijk maakt en zich daarvoor laat vereren als een God. Nee, zo ver hoef je daarvoor niet te gaan. We hebben ook gezien bij Nebukadnezar hoe dan een koning zich kan verhogen ten aanzien van God, zonder zichzelf God uit te roepen. Maar hij neemt voor zichzelf de vrijheid om dingen te doen die eigenlijk alleen God maar mag doen. Nou, we hebben dat ook al gezien, dacht ik, in Daniël hoofdstuk 7. Kijk maar eens. Ik weet niet of ik dat toen erbij heb gezegd. Klein momentje. Misschien mee te binnen. Ik heb het niet opgeschreven. Over die kleine hoorn wordt er gezegd. Dat hij tijden en wet zal veranderen. Klein momentje, hè. Ik zal het alweer terugstort. Dankjewel, Willem. En hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en de Heilenders Allerhoogste te gronden richten. Hij zal erop uit zijn tijden en wet te veranderen. Dus daar kan je het al zien. Vers 25 van hoofdstuk 7, Marion. Zie je mee? Oké. Dan zie je dat heel uitdrukkelijk, dat hij gaat tijden en wet veranderen. Maar wie heeft de tijden gezet? De Heere God. Wie heeft de wet bepaald? De Heere God. Dus je kan jezelf aan God gelijk maken door dingen te doen die alleen voor God geoorloofd zijn. Dus dat is wat hij hier doet. Ja? Oké, even terug. Als het niet duidelijk is, mag je mij onderbreken. Dus zelfs, vers 11, zelfs tegen de vorst van het Heer maakt hij zich groot. En dan vinden we, en hem werd het dagelijks offer ontnomen, en zijn heilige woning werd neergeworpen. Nu begint het wat moeilijker te worden. Nu we zien dat niet alleen hier gesproken wordt over Gods volk, maar dat er hier ook gesproken wordt over Gods heiligdom en de daaraan verbonden offers die gebracht worden. Ja. Het dagelijkse offer, dat is de omschrijving voor het offer dat elke dag opnieuw werd gebracht, zowel 's morgens als 's avonds. De offer moest elke dag opnieuw gebracht worden en het was ingesteld door God waarvoor er gezorgd werd dat hij dagelijks van 's morgens eigenlijk tot 's avonds vereerd werd als God. We vinden dat hij, deze kleine hoorn die ondertussen al groot geworden is, dat hij ervoor zou zorgen dat dat dagelijks offer ontnomen wordt. En in die mate zijn heilige woning neergeworpen wordt. Want als God op die plaats waar hij zijn naam doet wonen, als hij daar niet langer geëerd en aanbeden wordt, als dat stilgelegd wordt, ja, welke plaats is er dan nog uiteindelijk? Die offerdienst is zo nauw verbonden, dat morgen en de avondoffer is zo nauw verbonden met de naam en de eer en de heerlijkheid van God, die daar geëerd wordt. Vandaar dat de Heere God in het Oude Testament zo kwaad is op zijn volk, wanneer dat ze op andere plaatsen overal gaan offers brengen. Op elke heuvel brachten ze offers. Maar de Heer wil dat juist alleen daar, op die plaats, zijn naam geëerd wordt en groot gemaakt wordt. En nu wordt er gezien, dus dat Gods heilige woning neergeworpen wordt, doordat hem dat dagelijkse offer ontnomen wordt. Wat dat betekent, daar gaan we later bij stilstaan ten diepste. Maar in mijn zekerheid kunnen we zeggen dat God niet langer de eer krijgt die hem toekomt. Dat is op zijn minst wat we uit kunnen zeggen. Het betekent hier, het gaat hier niet over heel dat systeem van die offerdienst. Het gaat hier nadrukkelijk over het morgen- en het avondoffer. Dat een heel duidelijke betekenis had. Ja? Dus betekent dat God niet langer de eer krijgt die hem eindelijk toekomt. Maar dan in vers 12 gaat de NBG-vertaling helemaal de mist in. En ook de Nieuwe Bijbelvertaling gaat de mist in. De Statenvertaling half en half. Eigenlijk is er geen enkele Nederlandstalige vertaling die volgens mijn inziens correct is wat het volgende betreft. En hier nu is een staaltje, een voorbeeld van, dat is het moeilijkste vertalen aan vers 12. Als je 10 vertalingen leest, het zal 10 keer anders zijn. Het is een heel moeilijk vers om te vertalen. Bij ons lezen we, en een eredienst werd in overtreding ingesteld tegenover het dagelijkse offer. En hij wiep de waarheid ter aarde en wat hij ook deed gelukte hem. Je krijgt de idee, dus dat de dienst aan God verdwijnt en dat er een andere dienst voor in de plaats komt. Een dienst dan die zou gewijd zijn aan die kleine hoorn. Dat is de weg die de NBG inslaat. Wat staat er bij u, Heidi?
En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer.
Ja. Dus bij haar staat er wordt er niet gesproken over eredienst. Het woord dat bij ons maar eredienst vertaald is, kan ook vertaald worden leger. Dus teruggrijpende op de hemelse legers. Ja? En bij haar is het de bedoeling dat uiteindelijk, omwille van de afvalligheid van Gods volk en de zondes die begaan worden tegen het eerbrengen aan God in de offers, uiteindelijk het heiligdom overgegeven wordt in de macht van de kleine hoorn. Ben ik correct, Heidi? correct? Zal ik deze nog een keer voor?
En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer en hij wierp de waarheid ter aarde.
Ja, dus wat er eigenlijk geïnsinueerd wordt, is dat Gods volk, net zoals dat de voorgaande keren ook het gebeurt, eigenlijk de wet niet houden, zondigen tegen de wet, en daardoor God ontrouw zijn, en eigenlijk omwille van hun ontrouw overgegeven worden, overgegeven worden in de handen en de macht van de kleine hoorn. En dat langs die weg het heiligdom vertreden wordt. Dat is eigenlijk ook wat er gebeurd is bij de vorige tempelverwoestingen. Dat is wat die vertaling aangeeft. Maar zijn vertaling in het Engels geeft nog iets anders aan. Zijn vertaling zal aangeven, ik heb het zelf vertaald naar het Nederlands. Wacht hè. Vers 12. Dat is een ESV-vertaling. En het leger zal hem, tussen haakjes, overgegeven worden. Dus Gods volk wordt hem overgegeven in de handen van de kleine hoor. Dat is eigenlijk wat we ook al gezien hebben in Daniël hoofdstuk 7. Met het dagelijkse offer, omwille van de overtreding. En hij wierp de waarheid ter aarde. Dus wat zie je uiteindelijk? Dat het een oordeel van God is dat hier plaatsvindt. Dat omwille van de ontrouw van Gods volk, met de dienst en het eerbetoon aan God in de tempel, eigenlijk overgegeven wordt en de macht van de kleine hoorn. Dat is eigenlijk hetzelfde wat er gebeurd is bij de vorige tempelverwoesting. En ik geloof dat dat het meest weergeeft, omdat je dat patroon terugvindt. Zowel bij de vorige tempelverwoesting, en dat je dat patroon eigenlijk ook terugvindt bij de volgende tempelverwoesting. Want waarom is de tempel verwoest geweest in 70 na Christus? Dus met andere woorden, de grootste heiligschennis die ze konden doen, hebben ze gedaan. En daarom heeft de Heer gezegd, uw huis wordt u woest. Overgelaten, dus met andere woorden, het oordeel komt over het heiligdom. Er zijn geen offers meer gebracht in het sedertien. De dienst aan God is gestaakt geweest. En het volk van God is geoordeeld geworden. Ja? Overgegeven in de handen van de Romeinse legers. Ja? Dus geloof dat hier hetzelfde patroon eigenlijk aanduidt, wat dat je terugvindt eertijds, wanneer dat de Babyloniërs de tempel hebben verwoest, dat uiteindelijk Gods volk, ja, omwille van de ontrouw, overgegeven worden, samen met het heiligdom, in de handen van de kleine hoorn.
En dat is dan hier de Romeinen?
Nee. Dat patroon zie je ook daar terug. Maar nee, wat dat de ware toedracht ervan is, dat gaan we zien later. Maar laten we maar gewoon proberen te begrijpen wat er staat. Natuurlijk zegt vers 12 is heel moeilijk te vertalen. Ik geloof niet dat het de betekenis is van de NBG, maar wel dan nadrukkelijk een bepaalde richting uit. En die richting is uiteindelijk dit, dat er opnieuw nog een tempel moet gebouwd worden, dat er daar een antichrist moet gaan zitten, en dat hij op de plaats van God zal zitten, en dat er een dienst aan hem zal ingesteld worden. Maar dat is een heel specifieke uitleg, om dat hier erin te lezen, is eigenlijk echt een keuze dat je maakt. Ja, dan moet je kiezen voor, zoals dat je ziet in vers 12, een eredienst in plaats van de legers hier het her te vertalen. En werd in overtreding ingesteld tegenover het dagelijkse offer, moet je dan al gaan vertalen. Dat is een keuze die gemaakt wordt. Ik zeg het nogmaals, er zijn 10 verschillende vertalingen voor het gedeelte. Maar ik geloof, als je het kijkt over het ganse patroon van de schrift, en terugkijkt wat er gebeurd is, en hier aanvoelt dat er een beetje gaat gebeuren, dat een steeds terugkerend patroon is. Dat God, omwille van de ontrouw die er is, uiteindelijk het getuigenis overgeeft aan de macht van de tegenstander, waardoor dat er hem eigenlijk op dat moment, want misschien zeg je, maar ja, de getrouwen dan, wel wat gebeurt er? Wanneer dat de Heer zoiets doet, dan gebeurt er, dan begint er een louteringsproces. Want zij die de Heer toebehoren, gaan zich nog meer toewijden, en de zij die de Heer niet toebehoren, gaan zich ofwel bekeren, ofwel gaan ze afvallig worden. En dan begint er eigenlijk een schiftingsproces tussen kaf en koren. Dus, alhoewel dat die kleine hoorn hier in dat geval het niet goed voor heeft en inderdaad een aanslag pleegt tegen Gods volk, tegen God zelf, zie je dat de Heer dit gebruikt om zijn volk te louteren en te reinigen, maar dan op zijn beurt zal afrekenen met de vervolger. Heeft hij dat ook niet gedaan met Babylon in de tijd? Dat lees je toch in de profeet Jesaja? Hij heeft ze gestuurd om zijn volk te tuchtigen. Maar wanneer de Babyloniërs veel verder gaan dan wat God heeft bedoeld, wat zegt hij? Ik zal ze op hun beurt tuchtigen. Dus hij gebruikt instrumenten en hij komt op verschillende wijzen tot zijn doel. Ja. Babylon verhefte zich ook tegen God. En daarom vernedert de Heer hen. Maar hij gebruikte ze als een instrument in zijn hand. En dat is, geloof ik, wat je hier ook nadrukkelijk vindt. Ja? Waardoor er eigenlijk een louteringsproces plaatsgrijpt onder Gods volk. Kan iedereen daar een beetje in volgen? Klinkt dat een beetje logisch?
Dus er is gewoon niet een hebben een dienst in de plaats gesteld, maar er is een overgave geweest van de ontrouwen aan die kleine horen.
Ja.
En onze vertaling gaat daar een beetje weer.
Ja, het zijn weinig vertalingen die keuze maken. De meeste Engelse vertalingen gaan er ook voor kiezen, voor de richting uit te gaan dat je ook ziet bij de Statenvertaling, of de herziene Statenvertaling, dat hij die heeft, van te gaan kiezen voor dat uiteindelijk de ontrouw is van Gods volk, die ervoor zorgt dat dit gebeurt. Dat het heiligdom eigenlijk overgegeven wordt in de handen van de tegenstander. En dat God daarmee een louteringsproces begint.
Dat is wat ze vroeger uitlegden als de grote verdrukking. Of niet?
Eigenlijk leggen ze dat daar dan ook in uit. Want dat is al ook een louteringsproces. Dat wordt ook uitgelegd als inderdaad, in principe wel. Ja. Dus dan zie je al veel duidelijker dat eindtijdscenario aan het licht komen. Dat is trouwens ook uiteindelijk waar het boek op aanspoort. Het boek De Openbaring zegt het eigenlijk, bemoedigd van, hij die overwint, die zal ik geven. Het betekent dat er aan de gemeentes in een brief gericht wordt van, pas op, zorg dat je niet afvallig wordt, zorg dat je getrouw blijft, en zorg dat je een overwinnaar bent. Dan zal je delen. Ja? Dus dat is eigenlijk dezelfde gedachte die je hier ook al krijgt, inderdaad, Timotheus. Nog vragen? Anders gaan we naar vers 13. Dan krijgen we dat tussenstukje in dat visioen, waarin Daniël twee heiligen hoort spreken tegen elkaar. Ik heb dat de vorige keer ook al gezegd, dat dat engelen zijn. In vers 13, toen hoorde ik een heilige spreken, en een andere heilige zei tot degene die gesproken had, hoe lang zal dit gezicht gelden? En dan verduidelijkt hij het dagelijkse offer en de ontzettende overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappen van het Heer. Dus met andere woorden, die periode waarin Gods volk inderdaad verdrukt zal worden, dat het heiligdom prijsgegeven zal worden, dat er ontzettende overtreding zal gebeuren, hoe lang zal die periode duren, vraagt die ene engel aan die andere. En dan moet je zien in vers 14, en hij, dus die andere engel, zeide tot mij. Dus die ene engel stelt een bewuste vraag aan die andere engel, opdat Daniël zou te horen krijgen waar het werkelijk om gaat in dit visioen. En hij zeide tot mij 2300 avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in rechten hersteld worden. Ik
Kun je dat linken aan Daniel 7, vers 25, wat dat er staat, dat het had een tijd, tijden en een avondtijd duren, die 2300?
Wel, veel uitleggers proberen dit nadrukkelijk te doen, omdat die 2300 avonden eigenlijk een getal, een bepaalde tijd aanduidt, die op het eerste zicht niet direct te verzoenen is met die tijd, tijden en een halve tijd. En daarom zegt men 2300 avonden en morgens. Ja. Als ik dat lees, 2300 avonden en morgens, volgens mij is dat volgens Genesis hoofdstuk 1, 2300 dagen. Want we lezen in Genesis 1, het is avond geweest, het is morgen geweest, de eerste dag. Ja. Dus volgens mij zijn dat 2300 avonden, dagen, avonden en morgens. Maar dat is natuurlijk redelijk lang. Als je dat uittelt in jaren van 360 dagen, maar zo moet het dan gerekend worden, dan kom je eigenlijk aan 6 jaar en 5 maanden. Maar zeggen ze, nee, die 2300 avonden en morgens, dat zijn eigenlijk 1150 dagen. En dat is bijna 3 jaar en een half.
Hoe komen ze aan die 1150
dagen? Ah, maar ze zeggen, ja, het is avonden en morgens. Dus ze rekenen het niet, zoals dat ik het juist zeg, hè, volgens wat ik toch het meest logische vind. Dat is wat hij vindt. Ja, nee, zeggen ze, het zijn...
De
helft. Omdat dan dichter past ja. Bij 3,5 jaar en bij die tijden, tijden en een halve tijd. Dus wat ben je eigenlijk aan het doen?
De whisky doen kopen.
Fofolari trucari, zeg ik dan. Om het maar allemaal te doen passen. Als je mij vraagt, die 2300 avonden en morgens, voor wat staan ze? Ik weet het niet. Ik weet enkel dat dat een afgebakende periode is, waarin uiteindelijk die kleine hoorn alles zal doen wat hem behaagt, waarin dat uiteindelijk die droevige dingen die door de engelen worden opgemerkt, plaatsgrijpen, maar dat het God is die dat controleert. Want het is al vooraf bepaald hoe lang dat die periode zal duren. Dat is al wat ik er kan van zeggen. En meer niet.
Ik kan mij ook om de vraag gesteld zijn. God dat toch nog altijd alles in handen? Wat dat gebeurt, wat dat gaat toch alles in handen? Ik ga toch niet zien dat die woorden zomaar
is. Absoluut niet. Dat is juist de bedoeling van die tijdsperiode aan te duiden. He, staat de verzekering zo uitgelegd?
Well, dan ter vele zin dient er nog de tijden en tijden wel een linken, maar de periode is measured in days, suggesting that God has a precise calendar for times of his people suffering.
Ja.
Een bepaalde tijd, zeg.
Ja.